Gemeente, om het nog even wat te completeren. Bij een lofoffer werden niet alleen maar runderen en kleinvee gebracht, maar er werd ook altijd dan een soort van een spijsoffer aan verbonden. Nou, wat is een spijsoffer? Nou, spijs, dat is koek, eten. Nou, dat was het ook. Werden er koeken gebakken. Die werden bestreken met een soort van een olie. En die werden dan bij dat offer dan aan God geofferd. Dus dat was, om zo te zeggen, de vorm van een lofoffer. En omdat het nou zo'n heel bijzonder offer was, werd het ook alleen in hele speciale gevallen gebracht. Ik zei al, als iemand genezing had gekregen van een ziekte, als de Heere verlossing had gegeven van de vijanden van rondom. Het was geen dagelijkse kost, het brengen van een lofoffer. Nee, het was maar zo nu en dan, het was bijzonder. Weet u, gemeente, een aantal gevallen waarin een lofoffer werd gebracht, worden in het Oude Testament met name beschreven. En die wil ik u toch vanavond even noemen. Dat is bij de ingebruikname van de tempel. Als koning Salomo die tempel in gebruik neemt, dan wordt er een lofoffer gebracht. En dat lofoffer, en dan moet u eens opletten hoeveel dieren daar dan bij geofferd worden, dan worden er 22.000 runderen en 120.000 stuks kleinvee geofferd. Dus dat is een gigantische hoeveelheid geweest. Daaruit blijkt al wel, zo'n lofoffer is maar niet zomaar iets, hè. Dat moest echt groots zijn. Hè? Voor bijzondere gevallen en dan ook groots. Later heeft koning Hiskia hetzelfde gedaan. Toen de tempel vervallen was. En op een gegeven moment dan ook weer helemaal gereinigd en herbouwd. En toen werden er 600 runderen en 3000 stuks kleinvee aan God geofferd als een lofoffer, een dankoffer. Nou, u begrijpt nu zo'n beetje wel, gemeente, wat een lofoffer is geweest. Hè? Een bijzonder dankoffer voor bijzondere omstandigheden en een bijzonder grote omvang. Niet maar zomaar iets, niet maar iets voor elke dag, maar voor bijzondere omstandigheden. En dan kijken we even weer naar onze tekst van deze avond. Dan komen we bij de Hebreeënbriefschrijver terecht. En die zegt, laat ons door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs. Een lofoffer. Dus dan begrijpt u al het grote verschil, hè? Waar in het Oude Testament zo'n lofoffer alleen maar in bijzondere gevallen werd gebracht, daar zegt de Hebreeënbriefschrijver, laat ons dat nou altijd gaan brengen, zo'n offer. Elke dag zou je bijna zeggen. Elke keer weer opnieuw. Het lofoffer moet nu veranderen van gebruik. Van bijzondere omstandigheden moet het nu overgeheveld worden naar dagelijks gebruik. Iedere dag weer opnieuw. Dus vandaag op deze dankdag, ook morgen, en ook overmorgen, en ga zo verder eigenlijk ook maar door. De Hebreeënbriefschrijver, die brengt dat heel duidelijk naar voren. Maar dit is niet de enige wijziging die hij aanbrengt. Hij wil ook een andere vorm. Hij zegt, in de tijd van het Oude Testament, weet u hoe of dat allemaal ging, hè, met die offers. Met het verbranden van al die dieren. Hè, en het verbranden van dat spijsoffer. Maar nu, in deze nieuwtestamentische tijd, zegt hij, laten wij maar het altaar uit de kerk verwijderen. De Hebreeënbriefschrijver wil er nou naartoe dat er een geestelijke offerdienst wordt gehouden. Zonder bloed. Zonder vuur. En hij is het wat dat betreft ook voor de volle 100% eens met een mede-apostel, Petrus, die op een gegeven moment zijn lezers opwekt om toch een geestelijk priesterdom te vormen en om geestelijke offeranden aan God te gaan brengen. Dus de Hebreeënbriefschrijver gemeente die zegt, we zitten nu in een andere tijd. Toen bloedig en met vuur, nu onbloedig. Toen alleen in bijzondere omstandigheden, nu altijd, elke dag, een lofoffer brengen voor de Heer. Nou, en als u vraagt hoe heeft hij dan die overgang kunnen maken, die Hebreeënbrief schrijven, dan denk ik dat ik er vanavond maar één antwoord op kan geven. En dat is nou allemaal op grond van het werk van de Heer Jezus. Gemeente, dat is het keerpunt, dat is het scharnierpunt, hè, tussen het oude en tussen het nieuwe. Het werk van de Heer Jezus Christus. Heel die Hebreeënbrief, die wij als best moeilijk ervaren, laten we maar eerlijk zijn. Maar heel die Hebreeënbrief, die probeert als het ware ons er duidelijk van te overtuigen dat het oude afgedaan heeft en dat het nieuwe in Christus is gekomen. Bloed van stieren en bokken heeft voor altijd afgedaan, omdat het bloed van Christus op Golgotha heeft gevloeid. Omdat Christus zijn leven gaf als het grote offer voor de schuld van zijn volk. Daarom is er een verandering in de stand van zaken gekomen. En daarom moeten er nu niet meer gewone offers gebracht worden. Nu moeten er geestelijke offers worden gebracht. Elke dag weer. En hij spoort er toe aan, de mensen toen. Hij spoort er toe aan, vandaag de dag ook. Laat ons door hem, door Christus, altijd goden opofferen, een offerande van lof. Een lofoffer. Gemeente, dan rijst natuurlijk voor ons de vraag, dat is het volgende waar we namelijk vanavond bij stil willen staan. Als we dan opgeroepen worden tot een geestelijk lofoffer, ja, wat moeten we daar nou onder verstaan dan, hè? Als het dan niet meer gaat ook over het slachten van al die dieren en het brengen van die spijsoffers. Waar bestaat voor u en voor jou en voor mij nou een lofoffer uit? Hoe ziet zo'n lofoffer er nu in 2007 dan uit? Nou, wij krijgen ook een antwoord op die vraag in dat 15e vers. Want er staat namelijk, gemeente, wij worden opgeroepen om dat lofoffer te brengen en dan staat erachter, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Nou, dat is dus het eerste. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Een geestelijk lofoffer, dat doe je met je mond, met je lippen. Het is belijden met je lippen. Ja, zegt u, maar is het dan alleen maar belijden met je lippen? Nee, natuurlijk niet. Het moet altijd vanuit het hart komen. Laat dat zeker en duidelijk voor ons wezen. Natuurlijk, hoe kun je nou alleen maar met je mond belijden? Hè? Nee, het gaat altijd om het hart, dat weten we. Maar dan mogen de lippen niet achterblijven. Dan moet ook onze mond de naam van de Heere belijden. We moeten leren erkennen dat de Heere ons gezegend heeft. We moeten grootmaking van zijn naam daadwerkelijk betrachten in ons leven. Nou, dat is nou in de eerste plaats een geestelijk lofoffer. Vanuit de grond van je hart. Dat dankgebed opzenden naar de Heer. En zeggen, Heer, ik belijd het. U overlaat ons dag aan dag met uw gunstbewijs. En ik belijd het, Heer, u bent onze zaligheid. He, zoals we dat ook aan het begin gezongen hebben, Psalm 68, he, dat tiende vers, dat is een vers waar alles in zit. He. En dat is nou in wezen ook de inhoud van het lofoffer. Psalm 68, vers 10. Natuurlijk kunnen we ook andere versen aanhalen, dat zal ik zo meteen ook wel proberen te doen. Maar vooral dat vers, he. U overlaat ons met al die gunst bewijzen. En ten diepste, Heere, bent u die zalig. Dat is natuurlijk het meest belangrijke voor ons mens. Want ook al zou je nou een bankrekening hebben van hier tot weet ik waar. Ook al heb je geen enkele zorg en moeite. Als je de zaligheid niet hebt, dan heb je in wezen nog helemaal niets. De zaligheid, hè, het behoud, de genade in het offer van de Heer Jezus Christus. Vergeving van onze zonden. Ja, dat is alles. Dat is het eerste, voornaamste. Een geestelijk lofoffer. Dat is de naam van de Heere belijden. De vrucht van onze lippen. En dan hem belijden. Op grond van wie hij voor ons is. In Christus. Wie hij voor ons is. Ook om Christus wil. Ook al die gewone zegeningen. Ook al die dingen die wij als vanzelfsprekendheden dikwijls ervaren. En toch, Heere, u bent het. Die ons daarin overlaat met uw gunst bewijzen. Uw gunst bewijzen. Zullen we vanavond ook samen dat woord eens een keer uit elkaar leggen? Gunst bewijzen, dat zijn eigenlijk bewijzen van gunst. Je kan op twee manieren kun je iets krijgen. Je kunt iets krijgen omdat je er recht op hebt. Dan hoef je er ook niet dankjewel voor te zeggen. Maar je kunt ook iets krijgen terwijl je geen recht op hebt. En dan is dankbaarheid op zijn plaats. En dat zijn nu gunstbewijzen. Bewijzen van gunst. Bewijzen van genade. Nou, daar gaat het nou om. Als de Heere ons geeft, zijn het allemaal gunst. Bewijs. En dat moeten wij beseffen. En dat is ook wat tot dankbaarheid brengt. Als ik zie wat ik verdien, dat het in wezen eigenlijk niets is. Dat klinkt hard, maar dat is zo. Dat eigenlijk niets verdien. Maar dat de Heer het toch zoveel heeft gegeven. Dan komt de vrucht van dankbaarheid in mijn hart. En dan komt als vrucht van de dankbaarheid in mijn hart ook de vrucht van de lippen vanzelf naar voren. Dan leer ik zijn naam belijden. Dan ga ik inderdaad met het dichten van Psalm 116 mee. Ga ik zingen. Ik zal nu voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. En hem onder al zijn gunstgenoten ga ik prijzen. Of gemeente, hè, we hebben een paar verzen gezongen van Psalm 107. En als je dan het begin van Psalm 107 die dichter hoort, dan zegt hij: looft de Heere gestadig, want die oppermajesteit is gunstrijk en zeer genadig. En goed tot in eeuwigheid. Nou, daar ga je nou helemaal in meekomen. Dat gaat nou de belijdenis ook worden van jouw lippen. Als je werkelijk waar beseft wat de Heere aan ons aan gunstbewijzen heeft geschonken. Nou, gemeente, een vraag waar we vanavond niet aan ontkomen, dat is de vraag: is er vandaag in ons hart bereidheid om de Heere een lofoffer te brengen? Eén ding zal ons duidelijk wezen: hij is het waard. Ik heb daar al op gewezen. Laten wij onze zegeningen tellen, gemeente. En laten we niet alleen de zegeningen tellen en zeggen: daarin ging de hand van de Heere open naar mij. Maar laten we de zegeningen van de Heere ook wegen. Ik bedoel, wat ik net ook zei. Beseffen, ik verdien eigenlijk niets. En toch zoveel ontvangen. Heeft de Heere ons niet veel geschonken dan? Heeft Hij niet ons voedsel gegeven? Heeft Hij ons niet bewaard? Heeft Hij ons niet de kracht gegeven om ons werk te doen? Heeft Hij ook niet, terwijl in andere gebieden op deze wereld de mensen zuchten onder rampen en onder oorlogen, heeft Hij ons niet voor deze enorme dingen gevrijwaard? Ik bedoel, tel de zegeningen, tel ze alle en vergeet er geen, zegt een versje, en dat is waar. Laten we tellen en wegen en beseffen wat de Heere aan ons schonk. En laten we daar niet bij blijven stilstaan dan, maar dan ook als het ware gehoor geven aan dat wat de Hebreeënbriefschrijver hier zegt. Als de Heere zoveel gaf, laat ons dan altijd goden opofferen. Een offerande des lofs, de vrucht van de lippen die zijn naam van harte belijden. Misschien dat we nou zeggen op dit moment, ja maar dominee, dan moet je eens goed horen. Maar het is voor mij vandaag niet zo makkelijk om zo'n lofoffer te brengen. Want ik heb in de afgelopen tijd zoveel tegenslagen gehad, je zou eens moeten weten, man. Zoals het op mijn werk gaat de afgelopen tijd, het is verschrikkelijk. En een ander die zegt, die moeite en die zorgen die er in mijn leven zijn, lichamelijk. Ik word ouder en ik merk ook dat de gebreken toenemen. De ander die zegt, ja maar, hè, ik heb zoveel te kampen met die depressieve klachten. En weer een ander die zegt, mijn verdriet, hoe kan ik nou een lofoffer brengen? Als het zo verdrietig is. Gemeente, en toch als we deze tekst vanavond nou samen lezen, dan valt het ons op, hè, dat daar staat, laat ons door hem altijd goden opofferen. Een offerande van lof. Altijd. Dus ook in omstandigheden die minder florissant zijn. Ja, zeggen we dan meteen, maar is die Hebreeënbriefschrijver dan niet een man die met beide benen op de grond staat? Je hebt soms van die zweverige types. Heb ik niks mee, zegt er iemand, met die zweverige types. Nee, dat is waar. En toch, nee, die Hebreeënbriefschrijver gemeente, die weet wat er aan de hand is. Die heeft in zijn leven ook het een en ander meegemaakt. De achtergrond van de Hebreeënbrief is eigenlijk dat de apostel de mensen probeert te bemoedigen. Want er was vervolging, verdrukking en noem al die dingen maar op. Dus hij weet best dat het in het leven niet altijd zo makkelijk is. En toch zegt hij, laat ons door hem altijd opofferen. Maar hoe kan dat dan, gemeente? Hoe kun je nou altijd een lofoffer brengen? Ook als je zegt, maar het is zo moeilijk. En het is al zo lang zo moeilijk. Ik denk, en ik hoop dat u dat met me eens bent. Maar ik denk dat het geheim ligt in wat daar net aan vooraf gaat. In die twee woordjes. Door hem. Laat ons dan altijd goden opofferen. Een offerandere des lofs. Maar er staat voor door hem. Door Christus. Ja? En u zegt, ja maar dat begrijp ik nog niet waar je naartoe wilt. Hè? Waarom ligt daar nou het antwoord in dat we altijd dan dankbaar kunnen zijn? Door hem. Dat wil zeggen, als ik zie op Christus, dan is er altijd reden om de Heere de lof te brengen. Als ik zie op Christus, die zijn leven overgaf tot in de dood. Als ik zie op Christus, die zijn vergevende liefde aan mij schenken wil. Als ik zie op Christus, die zijn machtige beloften in zijn woord ook steeds weer opnieuw geeft, zodat er perspectieven zijn. Als ik op Christus mag zien, als mijn geloofsoog naar hem wordt getrokken, dan kan het niet anders. Of er zal altijd iets van een lofoffer in mijn hart kunnen zijn. Heere, ik wil uw naam prijzen. Ik wil uw naam verhogen om wie u bent en om wat u schenkt. In hem, door hem, altijd toch. En ik weet, gemeente, ik zou de voorbeelden daarvan kunnen geven, dat er ook onder ons zijn die het wel kunnen beleiden, hoe moeilijk ook de weg mag wezen, hoe donker of het soms ook niet kan zijn. En toch is de Heere mijn uithelper. En toch is Hij degene die mij sterkte geeft. En dan mag je soms dwars tegen de omstandigheden in, inderdaad, een lofoffer brengen aan de Heere met je hart en met je lippen. Een lofoffer. Voor ons bestaat dat dus uit de vrucht van de lippen. Maar niet helemaal. Dat is niet het enige, gemeente, want vers 16 komt ook nog. En in vers 16 wordt gezegd dat wij ook niet de weldadigheid en dat wij ook niet de mededeelzaamheid moeten vergeten. Dat hoort ook tot die offeranden. Dat lofoffer. Wat is nou weldadigheid en wat is nou mededeelzaamheid? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat je meedeelt aan anderen die veel minder hebben dan wij. Er zijn heel wat mensen die op deze aarde zelfs voedsel en kleding ontberen. De eerste levensbehoeften, zeggen wij dan. Wij krijgen veel. Laten we dan ook weer iets mogen meedelen. Vergeet de weldadigheid. Vergeet de mededeelzaamheid niet. Een lofoffer kan niet alleen maar bestaan in de lippen, maar moet ook vorm krijgen in onze daden. Woord en daad. Woord en werk. Ik zal u zeggen, gemeente, het was in het Oude Testament ook al zo. Als in het Oude Testament de Israëlieten samenkwamen in de tempel om bijvoorbeeld de eerstelingen van de oogst aan de Heere te offeren, dan werd die plechtigheid besloten met een maaltijd. En bij die maaltijd werden dan de armen, de wezen, de weduwen, de vreemdelingen allemaal uitgenodigd. Dus u begrijpt, ook in het Oude Testament, bij het brengen van die offers, hoorden woord en werk onlosmakelijk al bij elkaar. En dat is vandaag niet anders. Als we werkelijk de Heere dankbaar willen zijn voor wat Hij ons gaf, zal dat ook uitkomen in een stukje mededeelzaamheid. Nou, en dat is denk ik ook wat we elkaar vanavond moeten meegeven. Mededeelzaamheid. Ik zou het ook naar onze jongeren toe willen zeggen. Begrijp dat de Heere ook van jou vraagt dat je iets mee wilt delen aan mensen die het veel minder hebben dan wij. En ik wil vanavond eindigen met te zeggen, dat lofoffer wat de Heere van ons vraagt, hè? Dat lofoffer, dat is, ik heb er net al uitgebreid op gewezen, maar dat is in hem en door hem. Hoe meer zicht ik heb op de Heere Jezus Christus, hoe meer het lofoffer in woord en werk ook gestalte krijgt in mijn leven. Hoe minder zicht op Christus, hoe ondankbaarder ik word. Ja, soms ook hoe meer en meer ik op mezelf gericht ga worden. Maar hoe meer ik zicht heb op hem, verbonden ben met hem, dicht mag leven bij hem, zal die aansporing die hier in deze tekst ons wordt voorgehouden een aansporing zijn die we eigenlijk niet eens nodig hebben. Omdat we dan van binnenuit elke dag inderdaad komen tot dat lofoffer voor God. Ja, Heer, ik zal u danken voor al uw zegeningen en bovenal voor die machtige zaligheid die u in Christus aan ons schenken wil. Amen. Laat ons samen danken. Getrouwen en goedertieren, Heren in de hemel, u heeft recht op onze dankbaarheid. Toen u op aarde was, o Heere Jezus, heeft u dat ook laten weten, dat u die dankbaarheid van ons verwacht. Waar zijn toch de negen? We belijden het, Heere. We zijn dikwijls eerder geneigd om te bidden dan om te danken. Maar wilt u geven dat we vanavond toch op de toonhoogte mogen komen van de waarachtige dankbaarheid? Dat we dat lofoffer u mogen brengen, bestaande in de vrucht van onze lippen en dan gegrond in ons hart. Dat lofoffer waar we van gehoord hebben, dat we daartoe aangespoord worden. De Hebreeënbrief schrijver die ons dat ook met zoveel woorden ook heeft gezegd, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. U komt alle lof en alle eer en alle aanbidding toe, Heere, voor wat u ons schenkt. Doe ons beseffen dat alles wat wij uit uw milde hand ontvangen ook gunstbewijzen zijn. Dat we geen rechten hebben en nochtans zoveel ontvangen. Open onze harten ervoor, Heere. Ook van onze jonge mensen. Dat we zoveel zegeningen ontvangen. Als we alleen al kijken naar hoe of andere mensen op deze wereld leven, dan zijn we rijk bevoorrecht. Waar anderen in armoede moeten leven, hebben wij geen gebrek aan voedsel, kleding en onderdak. Waar anderen in oorlogsgeweld, onder oorlogsgeweld moeten zuchten, mogen wij in vrijheid en vrede leven. Waar andere gemeenten vervolgd worden om hun geloof, daar wordt ons nog steeds de vrijheid om kerk te zijn gegund en gegeven. Heren, laten wij onze zegeningen mogen tellen en wegen. En laten we inderdaad een lofoffer brengen met onze lippen En laat dat lofoffer ook gestalte mogen krijgen, Heere, in onze daden. Want we hebben het gelezen en met elkaar ook besproken dat het één zaak is. Lofoffer met lippen en met onze daden. En u heeft het ons ook voorgehouden dat u daar een welbehagen in heeft in zulke offeranden. Heer in de hemel, we willen uw grote naam erkennen voor uw zegeningen in ons persoonlijk leven. Ook in ons gemeentelijke leven. En ook in het maatschappelijke leven. In de kracht die u ons gaf om ons werk te doen, thuis of op het werk of op school of waar dan ook. De onderhouding die we ontvingen van dag tot dag. We willen uw naam ook moedig danken, Heere, dat u ons als gemeente ook iedere keer weer opnieuw vanuit uw woord hebt willen onderwijzen. Wat toch het meest belangrijke voor ons is. We danken u, Heere, voor al die maatschappelijke zegeningen die we ondanks alles toch nog mogen genieten. Aan de andere kant, Heere, willen we vanavond ook uw grote naam aanroepen. En we willen vragen, Heere, of u ons uw blijvende zegen wilt geven in de komende tijd, ook op allerlei gebieden, als we in het persoonlijke leven verder mogen gaan, wilt u ons dan ook alles blijven schenken. Als we als gemeente verder mogen gaan, wilt u ons dan ook alles daarvoor schenken. En ons gedenken en uw werk in het midden van ons behouden. En ook in maatschappelijk opzicht, Heere, dat we ook mogen blijven wie we zijn en dat we mogen blijven ontvangen wat u ons geeft. Ongetwijfeld zijn er vanavond broeders en zusters onder ons of die meeluisteren die het heel erg moeilijk vinden om dankdag te houden. Omdat er zoveel moeite en verdriet en zorg is. En Heere, we dragen ze van harte aan u op. Maar wilt u geven dat we ondanks al die moeite toch ook nog redenen mogen blijven hebben om dankbaar te zijn. Om het lofoffer te brengen aan u. Allereerst met onze lippen en dan ook met onze hand. We bidden u, Heere, voor de wereld waarin we leven. Waarin zoveel aan de orde is. En waar alles wacht uiteindelijk op uw komst, o Heere Jezus. Uw komst is het die alle heil volmaakt. We bidden, Heere, of u wilt zijn ook in onze maatschappij, ook met al de zorgen die we hebben, komen we tot u. En u weet ook, ons volk is een volk dat steeds verder weg van uw geboden afwijkt. En waar uw naam ook steeds minder bekend is als de naam die koning en zaligmaker inhoudt. We dragen ook al de mensen van harte aan u op. Te midden waarvan we leven, wonen en werken. En wilt u geven, Heere, dat we ook werkelijk een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn in deze duistere wereld. We dragen ook allen aan u op, Heere, die over ons gesteld zijn. Ook al hebben wij nu nog betrekkelijke vrijheid, er zijn toch ook tekenen, Heere, dat er ook in onze maatschappij steeds minder ruimte komt voor het openlijk belijden van uw naam. Wij komen zo tot u, Heere. We leggen alles voor u neer. We danken voor uw zegeningen. En we blijven ons in uw hoede aanbevelen. Gedenk ons in uw gunst. Zie op ons ter neer, op grond van hem die aan uw rechterhand is, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 103, vers 1 en 11 is de slotzang van ons samen zijn. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.